En nu we bij elkaar zijn gebracht door Gods goedheid op de viering van het Pinksterfeest. Het is fijn dat we elkaar in de kerk weer mogen ontmoeten. Ik heet u allemaal heel hartelijk welkom. U en jullie allemaal en ook de mensen thuis die meeluisteren door de kerktelefoon. We mogen elkaar toewensen en ook elkaar toebidden dat de Heere met het werk van zijn Heilige Geest ook vanmiddag in onze harten zal willen zijn. Dan pas zal het ook een gezegende middag zijn. We denken ook aan Geert de Struik. Die gaat van de zondagschool af. En ik hoorde net dat ze toch ziek is. Dat is jammer voor Geert. Haar vader is er wel. En die zal de Bijbel meenemen. We zullen ook voor Geert bidden straks. Of de Heere bij haar thuis wil zijn. We gaan nu samen zingen uit Psalm 133. Alle drie de versen. Het eerste, hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen. Het tweede, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En ook het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. En ondertussen zal er dan ook worden gecollecteerd.
Thank you.
Als wij nu de ogen dicht doen en de handen samen en netjes rechtop gaan zitten, zullen wij aan de Heere vragen of Hij bij ons wil zijn vanmiddag. Allemaal eerbiedig. Heere, grote God, U hebt ons in de kerk gebracht. Dat hebben we van U gekregen. En we zijn hier gekomen om na te denken over U en ook over onszelf. En wat hebben we daar dan Uw werk voor nodig om dat te kunnen doen? Om echt stil te mogen staan bij de allerbelangrijkste dingen uit ons leven. Dat we vrede met U mogen ontvangen. Dat is het allerbelangrijkste. Andere dingen kunnen belangrijk zijn of erg belangrijk. Maar als we met U vrede mogen hebben en als onze schuld mag zijn afgewassen door het bloed van de Heer Jezus, dan is het goed in het leven en dan is het zelfs goed in het sterven. En dat zijn dingen die we moeten leren, want daar begrijpen we helemaal niets van. We mogen er iets van gaan verstaan als U dat met uw Heilige Geest in ons hart komt brengen. En als U onze ogen daarvoor gaat openmaken. En als U ons geloof gaat geven, dan krijgen we er erg in. Dan kunnen we ons zo ongelukkig gaan voelen. Dan weten we niet meer hoe het moet. En dan gaan we er ook iets van begrijpen. Dat we een trooster, de Heilige Geest, nodig hebben. Om alles van de Heere Jezus in ons hart te brengen. En als dat mag gebeuren, Heere, dan is het ook goed. Dan is eigenlijk alles goed. En dan zondigen wij nog wel. Maar dan mag het toch goed zijn. Om het bloed van de Heere Jezus. En nu moeten wij dat allemaal leren. De groten en de kleinen. En daar komen wij U om vragen. Of dat vanmiddag gebeuren mag. Wij mogen hier zijn. We bidden of U hier ook wilt zijn. Met Uw woord. En met Uw Heilige Geest. Wilt U de meester en de juf helpen als ze mogen vertellen? En wilt U ook de kinderen helpen als ze mogen luisteren? En wilt U dan alles openmaken wat open moet? Onze oren en onze ogen en Uw woord en onze harten. Wilt U dat werk doen vanmiddag in onze harten? Wij kunnen dat niet vragen omdat wij dat verdiend zouden hebben. We zijn zo ver van U vandaan gelopen. We hebben zo tegen U gezondigd. En we hebben vanmorgen mogen horen dat U dat toch niet tegenhoudt om mensen op te zoeken, om zondaren zalig te maken. Mogen wij U eerbiedig vragen dat U dat vanmiddag ook wil doen. En dat U ons, zoals we in onze zonde niet leven, maar dood zijn, wilt oprapen en levend wilt maken. En in Uw dienst wil nemen en Uw liefde wilt geven en ons geloof wil geven. Dat we de zonde mogen vlieden en dat we het bij U mogen zoeken. En dat we ook mogen gaan zoeken te leven tot de eer van Uw naam. Wilt U zo vanmiddag alles goed maken in deze samenkomst? Er zijn heel veel kinderen. En er zijn ook mensen die met ons zijn meegekomen, waar we ook blij om mogen zijn dat die gekomen zijn. Wilt U ze allemaal gedenken, Heere? En wilt U dan niemand overslaan? Want die zaligheid is zo groot, maar de verlorenheid is ook zo diep. Bewaar ons ervoor, Heere. En U hebt alles gedaan om ons weer tot U te kunnen brengen. Trek ons dan dat we U zouden nalopen. Wij bidden dit ook voor Geerte die ziek is. Ze zal vast en zeker aan ons denken nu ze thuis op bed ligt. Ze had afscheid willen nemen vanmiddag van ons en een boek mee willen nemen en het allerbelangrijkste boek willen krijgen, Uw woord. Heere, wilt U ook bij haar zijn? kunt ook voor haar zorgen, ook al is ze thuis. Wij bidden het alles om het werk van de Heer Jezus, om zijnentwil alleen. Amen. Wij gaan luisteren naar een stukje uit de Bijbel en dat wordt vanmiddag gelezen door Lianne en door Nelleke. Als jullie naar voren willen komen, dan mogen jullie dat nu voor ons gaan doen.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen. Zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende. Godvruchtige mannen van alle volken. Degenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschiedde. Was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet zij niet allen deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Medes en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn van zoete wijn.
Ik dank jullie wel. Dan gaan we nu luisteren naar het verhaal, het Pinksterverhaal. En dat zal vanmiddag worden verteld door meester Jacob.
Hij zal toch wel komen? Ja, toch. Hij heeft het toch gezegd dat hij komen zou? Maar waar blijft hij dan? Het is nu al een week geleden en we zijn nog steeds alleen. Ja, maar we moeten er wel om blijven bidden, want hij komt. Oh ja. Ja, hij komt echt. Maar wie zijn dat dan daar, die daar zo bij elkaar zijn? En je kunt gewoon zien dat ze op iemand wachten. Het zijn de discipelen van de Heer Jezus. Ze zijn alleen. Een week geleden is de Heer Jezus opgenomen in de hemel. En toen zijn ze teruggegaan naar Jeruzalem. En nu zijn ze bij elkaar en ze bidden veel. En ze zijn ook wel blij. Maar hoe kan dat dan allemaal? Ze zijn toch nog maar alleen? Er is zoveel gebeurd in de afgelopen week. De Heer Jezus was opgenomen in de hemel. En weet je wat nu het laatste was geweest dat ze van hem hadden gehoord? Dat was zijn zegen. Ze hadden de zegen van de Heer Jezus meegekregen. Oh, en wat waren ze daarom blij. En toen zijn ze naar Jeruzalem gegaan. Naar Jeruzalem? Durfden ze dat dan? Jeruzalem, waar nog geen 2 maanden geleden alle mensen de Heer Jezus aan het kruis wilden hebben. Ja, de Heer Jezus had toch gezegd dat ze daar naartoe moesten. En dat kon nu alleen maar omdat ze zijn zegen hadden meegekregen uit zijn zegenende handen. En daarom durfden ze toch, waar al die vijanden waren, ze durfden toch naar Jeruzalem te gaan. Maar zijn de deuren dan op slot? Zoals vroeger, zoals vlak na de kruisiging? Dat lezen we niet meer. Nee, we lezen zelfs dat ze gewoon naar de tempel gaan. Naar de tempel om de Heere te loven, om de Heere te danken. Want ze hadden toch zijn zegen. Maar nu bidden ze toch nog om iemand anders. Er moet nog iemand komen, want de Heere had hen ook een opdracht gegeven. De Heere had tegen ze gezegd, jullie moeten uitgaan de hele wereld in en jullie moeten de mensen van de Heer Jezus gaan vertellen van wat Hij gedaan heeft en wat dat betekent. En dat de mensen moeten leren om in de Heer Jezus te gaan geloven. En dat moesten ze nu gaan doen. En weet je waar ze nu moesten gaan beginnen? In Jeruzalem. Oh. En dat Jeruzalem, waar toch nog al die boze mensen wonen, al die vijanden van de Heer, moesten ze daar beginnen? Ja. Maar dat konden ze nooit alleen. Want in zichzelf waren ze maar zwak. En dat durfden ze ook helemaal niet. En hun hart was zo koud en zo vuil en zo donker. En nu moesten zij dat goede nieuws gaan vertellen naar mensen die er natuurlijk helemaal niet naar wilden luisteren. En daarom waren ze aan het bidden of dat er iemand anders zou komen. Want de Heer Jezus had het hun beloofd. Jullie moeten in Jeruzalem blijven totdat je zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Je zult kracht krijgen van de Heere om dat werk te gaan doen. En daarom bleven ze in Jeruzalem. Maar je kunt je wel voorstellen dat ze natuurlijk best wel in spanning zaten. Van kwam hij nou maar? Want dan konden we ook aan dat werk gaan beginnen. Misschien weet je het nog wel, die eerste dag toen je naar school ging. Toen had je moeder het al wat tegen je gezegd. Je zult wel naar school gaan en je bent er misschien al een keer samen langs gefietst. En daar in dat gebouw, daar zijn meesters en juffrouws en nog andere kinderen. En daar mag jij straks ook naartoe. En daar mag jij ook gaan leren. En misschien vond je dat wel fijn. Maar aan de andere kant, toch wel heel spannend. Allemaal andere mensen. En hoe zullen die mensen naar je kijken? En wat zullen ze tegen je zeggen? En misschien is het wel heel moeilijk. En toen vroeg je toch wel, mama, u gaat toch wel mee? U brengt me toch wel eerst op school? Stel je voor, zeg. Dat je daar direct de eerste keer zomaar alleen naartoe moest. Nou, en zo was het bij de discipelen nog veel erger. Dat was nog veel spannender. Want als je naar school gaat, dan kom je toch nog wel bij aardige meesters en aardige juffrouws. Maar de discipelen, die moesten naar de vijanden van de Heer Jezus. Om van Hem te gaan vertellen. En hoe kon dat nou ooit? En ze hebben gebeden. En de Heer heeft ook al voor ze gezorgd. Want ze waren eerst maar met z'n elfen meer. Want Judas was er niet meer. En de Heer heeft zelf laten zien dat hij toch nog bij ze wilde zijn. Want de Heer heeft er zelf voor gezorgd dat die lege plaats waar Judas eerst was, dat die weer opgevuld werd. Er is een discipel bijgekomen. Zo heeft de Heer voor hen gezorgd. Het werk van de Heer gaat toch door, zo liet hij aan zijn discipelen weten. En nu? Nu blijven ze toch maar bidden. Want de Heer doet wat hij beloofd heeft. De Heer had de trooster beloofd. De Heer Jezus had het gezegd, als ik in de hemel zal zijn, dan zal ik ook bidden tot mijn Vader. En die zal de trooster zenden. En die zal bij u blijven, ja die zal zelfs in u zijn. En daar waren ze nu om aan het bidden. Maar ondertussen moesten er toch ook nog andere dingen worden gedaan, want het was tenslotte bijna Pinksterfeest. Pinksterfeest, ja dat was een van de feesten in Israël die ze moesten houden van de Heere. Dat was het oogstfeest. Eigenlijk een soort dankdag. Zoals wij dankdag hebben, zo hadden de Joden het Pinksterfeest. Dan was de oogst weer gegroeid op het land. Maar ja, wie had die oogst nu laten groeien? Wie zorgt er nu voor dat die regen valt en dat het koren gaat groeien? Daar zorgt toch alleen maar de Heere voor. En daarom moest de Heere ook gedankt worden. En dan werden de vrijwillige offers gebracht aan de Heere, dat die weer zo goed was geweest. Dat ze weer genoeg te eten hadden gekregen. En nu waren dat niet alleen de mensen in Jeruzalem die dat feest vieren. Nee, dat had de Heer geboden aan alle Joden. En ze kwamen overal vandaan. En je ziet het steeds drukker worden in Jeruzalem. Want de discipelen zijn er niet alleen. En ook, nee, ik zie daar ook mensen met een hele andere huidskleur. Het lijkt wel of die uit Afrika komen. Ja, ze komen helemaal uit Libië zelfs. Nog verder dan Egypte. Daar komen ze helemaal vandaan om het Pinksterfeest te vieren. Om dat oogstfeest te vieren, om de Heere daar te danken. Dan werden er ook offers gebracht. Dan werd de tarwe gegeven aan de Heere en dieren. En ja, dan wilden ze de Heere danken. Ze kwamen overal vandaan. Uit Kreta, van Cyprus, maar ook helemaal van de andere kant, van Macedonië. En daaruit uit Turkije en uit Perzië. Ze kwamen overal vandaan. En het werd een drukte van belang. En ik denk, als je nog een kamer zou willen hebben in Jeruzalem, zo vlak voor het Pinksterfeest, nou dan moest je wel opschieten hoor, want het was bijna overal vol. En zo was iedereen druk bezig met de voorbereidingen voor dat grote feest, voor die grote dankdag om de Heere te danken. Maar de discipelen zijn toch wel drukst bezig geweest met dat ene wat voor hen zo belangrijk was, dat ze niet missen konden: bidden om de Heilige Geest. Daar moeten wij ook om bidden, want wij kunnen ook niet zonder de Heilige Geest. En de discipelen hebben gebeden, ook nog die achtste dag na de hemelvaart en die negende. En toen die dag erop, ja, toen zou het feest worden. Toen brak die grote dag aan. En de discipelen, ze zijn bij elkaar, 120, en ze bidden allemaal of dat de Heere zijn geest wil sturen. En dan opeens op die dag begint het te stormen. Nee, het stormt helemaal niet. Maar het geluid als van een storm, een orkaan. Maar ze kijken naar buiten. En de blaadjes aan de boom zijn nog steeds stil. Er beweegt er niet één. En toch dat geluid van die storm. En ze kijken naar elkaar. En op elkaars hoofd zien ze zo'n vlammetje, zo'n tong als van vuur. Wat is er gebeurd? De Heere heeft zijn Heilige Geest gestuurd. Uit de hemel. In hun hart. En alle mensen in Jeruzalem, waar het zo druk was, die weten ook niet wat het is. Ze horen dat geluid van die storm. Maar waar komt dat nou vandaan? En ze gaan kijken. En je ziet al die mensen gaan naar de plaats waar ze denken dat dat geluid vandaan komt. En als ze daar komen, dan zien ze daar de discipelen van de Heer Jezus met die mensen die er ook bij waren. En de discipelen, ja, nu weten ze het. De Heilige Geest is gekomen in hun hart. En ze zijn er zo vol van, dat ze ook gelijk beginnen te praten. Ze gaan de mensen vertellen van de Heer Jezus en wat Hij gedaan heeft. En ze gaan het zeggen: mensen, het is echt waar. De Heer Jezus is gekomen en Hij is de Messias. Door God gegeven om u zalig te maken. Maar u heeft Hem gedood. U wilde Hem niet hebben als uw koning. En God heeft Hem opgewekt. Ja, Hij is levend geworden. En nu is Hij opgenomen in de hemel. En nu is Hij de koning op de troon. En nu heeft Hij vanuit de hemel zijn Heilige Geest gestuurd. En die mensen die dat horen, ja, ze verstaan het wel. En ze begrijpen het ook wel. Maar hoe het kan, ze weten het niet. Want die discipelen, die komen uit Galilea, daar uit het noorden. En eigenlijk zijn dat helemaal geen slimme mensen. Nee, we zouden misschien zeggen, ze hebben eerst de lagere school nog afgemaakt. En toen zijn ze gewoon met hun vader meegegaan. Sommigen zijn direct al vissers geworden. En anderen misschien een ander vak. Maar hadden ze veel geleerd? Helemaal niet. En konden ze goed al die talen spreken? Ook helemaal niet. Maar het was voor die mensen alsof ze het hoorden in de taal waarin ze geboren waren. Die man uit Griekenland, die hoorde het zo, zoals hij het van zijn moeder ook had gehoord. En die man uit Perzië, zoals zijn vader hem had leren praten. Zo in die taal. En dat waren Ja, wat vertelden ze dan, die mensen? De grote werken van God. Ze vertelden over het werk van de Heere Jezus. Dat is onbegrijpelijk. Wat er gebeurt in die harten van de discipelen, dat de Heilige Geest erin komt. Ja, want die mensen, die hoorden niet alleen wat die discipelen zeiden, maar ze konden ook dingen zien. Dat geluid, dat hebben ze gehoord. En toch bewoog er niks. Wat betekent dat? Ja, de Heilige Geest werkt ook net als de wind. Als de Heilige Geest werkt, dan weet je niet waar die vandaan komt. Als je het buiten ziet waaien, dan zie je wel dat de wind uit het westen komt. En dat hij naar het oosten gaat. Maar waar hij nou precies begint en waar dat hij ophoudt, dat weet je niet. En zo is het ook waar de Heilige Geest werkt. Je weet niet precies waar die komt, vandaan komt en waar die heen gaat. Het is altijd een wonder. Maar de Heilige Geest is ook sterk als een storm, als die orkaan. En niemand houdt hem tegen. Echt niet hoor. Je ziet het misschien wel eens. Als het hard gestormd heeft, dan dacht je, die dikke takken aan die boom, die breken nooit af. Maar toen kwam die storm. En toch brak toen die tak af. Ja, toen ging zelfs die hele boom om. Zo sterk is de Heilige Geest. Zo machtig. En de mensen die het horen, die horen het niet alleen, maar ze zien ook nog wat. Boven op de hoofden van de discipelen vlammen als van vuur. Vuur? Nee, maar het lijkt wel op vuur. De Heilige Geest wil daarmee laten zien hoe dat hij is. Hij is als het vuur. Vanmorgen hebben we gehoord dat de Heilige Geest ook is als het water. Maar de Heilige Geest is ook als het vuur. En nu weten jullie allemaal wel eens wel wanneer je een vuur gaat maken, nietwaar? Je gaat wat spullen bij elkaar zoeken. En je gaat het vuurtje stoken. Dat heb je misschien wel eens gedaan. Misschien mocht het wel, misschien mocht het niet. Maar toch was daar een vuur. Maar het vuur heeft toch altijd een bepaald effect. Het vuur dat doet wat, nietwaar? Want als je een vuur aansteekt ergens, dan zie je ook dat het hout wat je in dat vuur gooit, dat wordt verbrand. En daar blijft helemaal niets meer van over. Dat wordt zomaar een hoopje as. En wat gooi je dan allemaal in dat vuur? Als jij, stel je voor, jij gaat vuurtje stoken en jij hebt van je moeder net een nieuwe jas gekregen. Ja, die zal best heel goed branden, nietwaar? Maar die gooi jij niet in dat vuur. Dat is je mooie nieuwe jas. Die ga je niet verbranden, want daar heb je nog wat aan. Maar als de Heilige Geest komt, dan kijkt hij ook naar de dingen waar de Heilige Geest wat aan heeft en waar hij niks aan heeft. Wat hij belangrijk vindt en wat hij niet belangrijk vindt. Nou, jij gooit in dat vuur natuurlijk een oude krant of een oud stuk hout waar je toch niks aan hebt. En als de Heilige Geest in je hart komt, dan gaat de Heilige Geest kijken. Wat is er allemaal in dat hart? En dan ziet de Heilige Geest een hele hoop rommel. Daar die zonde en daar dat boze in je hart. En dan zegt de Heilige Geest, maar dat ga ik verbranden. Dat moet eruit, uit jouw hart. Want dat hoort niet bij de Heer Jezus. Dat ga ik verbranden. Ik ga zorgen dat jij een schoon hart krijgt. Een rein hart. Een nieuw hart. Dat doet de Heilige Geest. En dan wordt het helemaal schoon van binnen. Dan schrik je misschien wel van. Dan moet dat boze uit mijn hart. Ja. Maar aan de andere kant is dat juist zo mooi. Dat de Heilige Geest dat nou juist doen wil. Want als je nu eens zelf moest zorgen dat jouw hart schoon werd en rein werd, zodat de Heer erin kon wonen, dan kon het toch niet. Maar nu wil de Heilige Geest ook jouw hart rein maken. Hij wil het schoonmaken. Maar natuurlijk is er nog veel meer over dat vuur te zeggen. Als je midden in de winter thuis komt en de open haard staat aan, en je hebt buiten gespeeld, nou dan zijn je handen helemaal koud. En het eerste wat je dan doet, is misschien wel snel naar die open haard om warm te worden. En zo is het ook met de Heilige Geest. Want een hart zonder de Heilige Geest, dat is koud. Maar als de Heilige Geest dan in het hart komt, dan wordt dat hart warm, zoals bij die Emmausgangers, weet je nog wel? Die Emmausgangers die tegen elkaar zeiden. Was ons hart niet brandende in ons? Ja, en dan is de kou eruit. En dat vuur dat doet nog veel meer. Want vroeger konden ze natuurlijk niet, als het donker werd, zomaar licht aansteken. Dat hadden ze toen niet. Maar wat deden ze dan? Als het donker werd, dan ontstaken ze een vuur. En dat vuur, dat zorgde voor licht. En zo is het ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest is als het ware als een lamp. En dan schijnt hij alle kanten uit. En dan schijnt hij samen met de Bijbel in jouw hart. En dan zegt hij het. Oh, kijk eens wat een rommel het is in jouw hart. Wat een zonde daarin is. En dan laat de Heilige Geest dat zo zien. En dan zegt hij, oh, de Heere zorgt nu elke dag voor jou. En hoe vaak ben jij de Heere nou niet vergeten? Dat is erg. Ja, dat is heel erg. En hoe moet dat dan verder? Moet dat dan zo rommel blijven? Ja, hoe moet dat nou? Als ik het niet hoor van iemand, dan weet ik niet hoe het anders moet worden. Of dan laat de Heilige Geest het eigenlijk zien. Dat hart, dat is ziek. Je moet er eigenlijk nodig mee naar de dokter. Maar is er nou wel zo'n dokter? En als je nou niet naar die dokter kunt, dan zul je vast wel sterven. Maar dat doet de Heilige Geest niet alleen. Dan laat hij ook zien dat er nog iemand anders is. Dan gaat de Heilige Geest ook die lamp richten op de Heere Jezus. En dan zegt hij, kijk eens daar. Daar is de Heere Jezus. Die zijn bloed heeft gestort. En die nu met dat bloed al dat vuil van de zonde kan bedekken. En die nu dat zieke hart beter kan maken. De Heilige Geest. Nee, de Heilige Geest praat nooit over zichzelf. Dat doet hij niet. De Heilige Geest zegt altijd, kijk eens naar de Heere Jezus. Want dat is het belangrijkste. En als je de Heere Jezus leert kennen, dan is het ook goed met je. En zo hebben die mensen op de Pinksterdag geluisterd naar het evangelie. Ze mochten het weer horen van de Heere Jezus. En wat hij gedaan had en wat God gedaan had. En hoe reageerden ze daar nou op? Ja, sommige mensen zijn er natuurlijk heel erg blij mee geweest. Maar er waren er ook een paar die zeiden, ach joh, moet je die nou horen? Dan luister je toch niet naar. Weet je wat het is met die mannen die daar staan te praten? Ze zijn dronken. Ze hebben te veel wijn op. Daar luister je toch niet naar. Kom nou. Maar er waren er ook die wilden er graag meer van weten. Die wilden weer horen van die koning. Van de Heere Jezus. En hoe dat ze nu een onderdaan van hem mochten worden. Hoe dat kon. En of dat nog wel kon. En toen mochten de discipelen het vertellen. Ja, dat kan nog. Want als je deze koning nog om genade bidt en om een nieuw hart, dan wil hij dat geven. Want hij is nu opgevaren en hij komt nog niet terug. En zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, wil hij nog genadig zijn. Wil hij nog jouw zonden vergeven. Wil hij nog jouw koning worden. En zo is de Heilige Geest gekomen op het oogstfeest. Dat oogstfeest wat gehouden werd, als er toch nog wel een stuk van de oogst ook op het land stond. Maar de mensen wisten, de Heer had voor het begin van de oogst gezorgd. En nu zou de rest van de oogst ook binnenkomen. Zo zou de Heer er vast voor zorgen. En zo is de Heilige Geest ook gekomen op het feest van de oogst. De oogst die door de Heer Jezus was verdiend, maar die moest nog wel binnen worden gehaald. En wat betekent dat nu? Als je tot die oogst mag behoren, dan mag je bij de Heer Jezus gebracht worden. En dan zorgt de Heilige Geest er nog voor dat die oogst binnenkomt. Ja, dan zul je de Heer Jezus ook leren kennen als je koning. En dat evangelie, dat gaat nog steeds uit. Wat is dan niet in Jeruzalem gebleven? Maar toen de Heilige Geest is uitgestort, toen zijn de mensen gegaan. De mensen, geen engelen meer. Er waren geen engelen meer nodig. Engelen in de kerstnacht. Engelen bij de opstanding. Engelen bij de hemelvaart. Maar nu met Pinksteren, geen engelen meer, maar mensen. Oh, wat een wonder. Zomaar van die Galileërs, die door de Heere geroepen zijn en die door de Heere gestuurd worden om de mensen te vertellen van de Heere Jezus. En nu vertelt hij het ook aan jou, vanmiddag op de zondagschool, dat hij jouw koning wil zijn. Oh, wat een wonder, nietwaar, dat je daar nu van mag horen. Dat evangelie niet in Jeruzalem is gebleven, maar dat het over alle grenzen heen is gegaan en nu ook hier verteld mag worden dat de Heere Jezus jouw koning wil zijn. Weet jij dat al? Dat hij ook jouw koning is? Als je dat nog niet weet, dan moet je het aan de Heilige Geest vragen of hij je dat wil leren. En als hij het wel is, dan mag je ook gaan zingen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon klom. Psalm 72, vers 10.
Na dit mooie verhaal gaan we verder met samen nog wat liederen te zingen. En ook nog door te luisteren naar een stukje wat Adriaan met ons gaat voorlezen uit de Bijbel. Adriaan, wil jij naar voren komen, dan ga jij met ons lezen Joël 2 van vers 28 tot en met 32. Daarna zingen we wat op het programma staat, nu God de hemelen ontsluit, 3 versen op de wijze van het gebed des Heren.
En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Uw ouders zullen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal een wonderteken geven in de hemel en op aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen.
Thank you. daar loopt Ika. Ze gaat het dorp uit. Op haar hoofd draagt ze een grote kruik. En ze loopt er best gemakkelijk mee. Want die kruik is niet zwaar, want er zit nog helemaal niets in. Ika is op weg naar een riviertje bij een ander dorpje. Want in het dorp waar Ika woont, is het al zo lang droog. Het heeft al heel lang niet geregend. Dat kan je wel zien aan het gras, wat aan de kant is van het paadje waar Ika loopt. Dat is helemaal geelachtig en een beetje bruin. En aan de bladeren van de bomen zie je het ook. Die hangen helemaal slap naar beneden. Het drinkwater is ook bijna op in het dorpje waar Ika woont. En daarom gaat Ika op weg, want ze heeft gehoord dat in een dorpje vlakbij, dat daar nog een riviertje is. En dat daar nog wel water is. En als Ika bij dat riviertje aankomt, dan ziet ze het. Gelukkig, hier is nog wel water. En snel begint ze haar kruik vol te scheppen. En als Ika zo bezig is, hoort ze opeens wat. Ja, ze hoort het goed. Er wordt gehuild. Maar ze ziet eerst nog niets. En dan loopt ze eens een stukje in de richting waar dat geluid vandaan komt. En dan ziet ze het. Daar op een platte steen zit een jongen. Hij is denk ik zo ongeveer 6 of 7 jaar. En wat heeft die jongen een verdriet. En Ika kijkt nog eens goed. Wat houdt die jongen zijn benen vreemd. Zijn voeten vooral. En naast hem op die steen liggen 2 stokken. En Ika kijkt eens. En ze gaat een beetje dichterbij. En ze zegt tegen hem. Joh, waarom huil je zo? Wat is er? En die jongen, hij kijkt om. En dan begint hij weer te snikken. O, zegt hij, het is allemaal zo erg. En Ika zegt, maar waarom heb je van die stokken bij je liggen dan? Ja, zegt de jongen, dat is omdat ik niet goed kan lopen. Mijn voeten zijn niet goed, ze staan verkeerd. En onderaan mijn voeten gaat het zo vaak kapot. Ika ziet het wel. Ik heb eigenlijk geen sterke voeten en daarom kan ik niet goed lopen. Maar dat is nog niet eens het ergste. Mijn oma, die zorgde altijd voor mij. Maar nu is ze er niet meer. En je vader en moeder dan, zegt Ika. Ja, dat is ook al allemaal zo erg. Mijn moeder is altijd in de tuin. Ze heeft geen tijd om voor mij te zorgen. En je vader? Mijn vader? Als mijn vader me ziet, wordt hij altijd boos. Dan zegt hij, die voeten van jou. Oh, denkt Ika. Hij vindt het maar lastig. Hij zegt, dat komt omdat de geesten boos zijn op ons. Daarom hebben we jou gekregen met zulke voeten. En ze willen niet voor me zorgen. En nou heb ik niemand meer die voor me zorgt. Oh, zegt Ika, mag ik met jou mee? Ja, maar hoe kan dat nou? Ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Oh, zegt de jongen, ik heet Doelin. Mag ik met je mee? Heb je eten voor me? Ja, denkt Ika, dat is nou ook wat. Bij haar thuis in de keuken is meestal wel eten genoeg. Er is altijd wel wat. Ja, ja, zegt de jongen, mag ik met jou mee? Nou, zegt Ika, vooruit dan. We zullen wel kijken, kom maar. En die jongen, hij krabbelt overeind. En hij pakt zijn stokken mee. En daar gaan ze, samen op weg naar het dorpje waar Ika woont. En als ze bij het huis aankomen, dan ziet Doelin het wel. Dit huis is al wat mooier, van blokken klei gemaakt. En bovenop is al een dakje. Misschien hebben de vader en moeder van Ika dan wel wat meer geld. En misschien hebben ze dan ook wel wat te eten voor hem. Maar als ze binnenkomen En de moeder van Ika ziet Doelin. Dan zegt ze, wat Ika, wij voor die jongen zorgen, die hier in huis met zulke voeten? Nee. Die moet maar gauw terug naar zijn eigen dorp, Ika. Dat kan niet. Hoe haal je het in je hoofd? Nee, weg. En Doelin, hij stond erbij. En er komen dikke tranen in zijn ogen. En Ika zegt, kom op joh, gauw naar buiten. Hier wordt het niks. Nee. En als ze buiten staan, dan kijkt Doelin nog eens naar het huis. Nu was hij bij mensen die misschien wel wat te eten voor hem hadden. Maar hij mag hier geen eens binnen blijven. Ika zegt, joh, het is het beste dat jij weer teruggaat naar je eigen dorpje. Maar Doelin, ik heb een plannetje. Weet je wat we doen? Als jij nou iedere dag hier naar de rivier komt en je gaat elke keer op die steen zitten, dan kom ik ook. En bij ons in de keuken is toch wel meestal wat eten. Dan kom ik wat bij jou brengen. Misschien een bakje met rijst of een stuk vlees. Goed, zullen we dat doen? Ja, zo spreken ze het samen af. Zo gebeurt het ook. Een paar dagen later gaat Ika weer op weg. Ze doet het elke dag. Heeft ze wat te eten bij zich voor haar vriend. En die wacht op de steen. En als Ika weer op weg gaat, hoort ze wat. Ze hoort alweer wat. En dat geluid heeft ze wel eens vaker gehoord. Maar je hoort het niet zo vaak bij Ika in het dorp. Het is het geluid van een auto. Ika denkt, ik ga kijken wat dat is. Dat eten breng ik dan straks wel. Ik ga even kijken wat ze komen doen. Het is een beetje een grotere auto, een witte. Een soort busje. En hij rijdt door het dorp naar het midden van het dorp. Er is een soort pleintje en daar stopt die auto. De portieren gaan open. Er komen een paar jongens uit. En een zuster, een mevrouw, een blanke zuster is het. Er komt een tafeltje uit de auto en een paar stoelen eromheen. En een van die jongens heeft een gitaar bij zich. Die begint daarop te spelen. Het klinkt mooi. Ika vindt het ook. Ze zingen er ook mooi bij. Het is een beetje muziek. Ze spelen diverse zoals Ika dat niet gewend is. Want in het dorp waar Ika woont, maken ze ook vaak muziek. Maar dat is andere muziek die Ika gewend is. Dit klinkt dan weer wat harder en dan weer wat zachter. En dat zingen is echt heel mooi. Ika begrijpt niet alles wat ze zingen. Maar ze staat wel helemaal vooraan. En dan begint die ene jongen te praten. Hij zegt tegen al die mensen, want doordat ze natuurlijk gingen zingen en dat geluid van die auto zijn er wat mensen aankomen lopen op het pleintje. Wat mannen en vrouwen en ook jongens en meisjes zijn allemaal een beetje nieuwsgierig wat dat is. En die jongen zegt, jullie weten niet wie wij zijn. Ik zal het vertellen. Ik kom ook uit jullie land. Kun je wel zien, die jongen heeft ook een bruin gezicht. Zeg maar, ik woon een stukje verderop in de stad. Daar werk ik, in het ziekenhuis. En nu willen we heel graag... Gaan we even naar mama toe. Ja. En nu willen we heel graag jullie wat dingetjes komen vertellen. Die we daar geleerd hebben. Want we weten wel... dat er bij jullie in het dorp vaak mensen ziek zijn. Soms zijn die mensen wel eens erg ziek. Soms zijn er ook wel eens kinderen ziek. En dat is allemaal best heel erg, hè, zegt die jongen. We willen jullie komen helpen. Komen vertellen hoe misschien zulke ziekten wel eens voorkomen kunnen worden. Hoe jullie bijvoorbeeld drinkwater schoon kunnen maken. Dat je het kan drinken, dat je er niet ziek van wordt. Hoe jullie voor kleine kinderen kunnen zorgen. En voor misschien als er iemand een wond heeft. Een plekje aan zijn arm of zo. Hoe je daarvoor moet zorgen. Willen we jullie heel graag over komen vertellen. Maar weten jullie waar we ook over willen gaan vertellen? Over hoe al die erge dingen nou eigenlijk komen. Want, zegt die jongen, vroeger dacht ik dat het kwam doordat de geesten dan boos op me waren. En dat ik dan moest offeren en dat het dan weer goed kon komen. Maar, zegt de jongen, ik heb iets geleerd en dat willen we graag aan jullie vertellen. Dat al die erge dingen, al die verdrietige dingen komen door de zonde. Er wonen zonden in mijn hart, zegt de jongen, en er wonen zonden in jullie hart. Maar jullie kunnen van die zonde in je hart verlost worden. Er is iemand die die zonde weg kan nemen. Zo vertelt die jongen aan die mensen die daar staan wat ze komen doen. En hij zegt, dan mogen jullie gaan bidden. En dan hoeven jullie niet te bidden tot de geesten, tot de boze geesten of tot de goede geesten. Maar weten jullie om wie je dan mag gaan bidden? Om de Heilige Geest. En als die in je hart komt, dan ga je heel erg verlangen naar de Heere Jezus. Dat is de Zoon van God. Die mensen die er staan begrijpen natuurlijk lang niet alles. Ika ook niet, maar ze staat helemaal vooraan. En ze heeft haar oren wel open. Dan gaat die zuster nog wat vertellen. Ze heeft verbandjes bij zich en poeder en nog andere dingen. Ze laat het ook zien. En als die zuster uitverteld is, dan stapt Ika naar voren en ze zegt, mevrouw, mag ik misschien zo'n bus van die poeder van u en wat verbandjes? Als ik dan iemand heb die misschien ook, die ik moet helpen, dan heb ik iets wat ik kan gebruiken. Nou, zegt die zuster, het is goed, dat mag best. Doe je best maar. Ika neemt haar spullen mee en het eten voor Doelim en ze gaat weg naar haar vriend. Want die zit natuurlijk op haar te wachten. Maar als Ika bij de rivier komt, dan is de steen leeg. Doelin is er niet. Denkt Ika, hoe kan dat nou? Doelin is er elke ochtend. Ja, nu is ze natuurlijk wel wat later, omdat ze eerst bij die auto ging kijken. Maar wat zou er zijn? Hij is er niet, denkt Ika. Ik ga hem opzoeken. Ik ga kijken in het dorpje waar hij woont. En dat doet ze. Als Ika in het dorpje aankomt, ziet ze wat mensen staan. En ze vraagt het aan ze. Weten jullie waar Doelin is? Waar hij woont? Die mensen beginnen een beetje te lachen. Doelin. Wie kijkt er nou naar Doelin? Nou, zegt Ika, ik wil graag weten waar hij woont. Willen jullie het me vertellen? Oh, daar, zeggen ze. Zie je daar helemaal achter in die hut? Die hele vieze hut. Je kan haast niet zien dat die hut van blokken klei is gemaakt. En dat dak van gras, dat hangt helemaal laag naar beneden. Daar woont Doelin. Ika, ze hoort verder helemaal niks meer van wat ze zeggen. Ze loopt snel ernaartoe. En ze klopt. En ze roept, hallo, hallo, is er iemand hier? Ja, ja, hoort ze dan binnen. En ze klopt nog eens. Doe eens open. Ja, ik probeer het, hoort ze dan. Dan hoort ze dat het Doelin zijn stem is. Doelin, zegt ze, ik ben het, je vriendin. Ik ben Ika. En dan hoort ze geschuifel en dan gaat de deur open. Doelin is zo op zijn billen naar de deur geschuifeld. En dan doet hij de deur open. Maar als Doelin Ika ziet, dan begint hij alweer te huilen. En wat ziet Ika dan? Zijn arm is helemaal kapot. Doelin, zegt ze, wat is er? Waarom was je niet op de steen? Ik was er net, bij de rivier. Maar jij was er niet. Wat is er aan je arm dan? Ja, zegt Doelin, dat is gisteren gebeurd. Vader had een vuurtje gestookt, maar hij had het op een andere plaats gedaan als dat hij het anders deed. En ik zag het te laat en toen met mijn voeten ben ik gestruikeld en toen viel ik er zo tegenaan. Toen heeft hij een hele lelijke plek aan zijn arm gekregen. Oh, zegt Ika, kom eens mee naar buiten, laat eens kijken. Dat kan zo niet, zegt ze. Waar zijn je vader en moeder nou? Ja, zegt Doelin. Die zijn natuurlijk weg. Kom op, zegt Ica, klim op mijn rug. Ze pakt nog snel zijn stokken mee en daar gaan ze, samen weg, uit het dorpje waar Doelin woont. Gaan ze naartoe? Naar het dorpje van Ica? Nee, denkt Ica, daar is Doelin ook niet welkom, daar hoeft hij niet te komen. Ze zegt, Doelin, ik weet wat we zullen doen. Ik maak voor jou een hutje bij de rivier. En dan blijf je daar. En dan kom ik elke dag naar je toe. En ik heb wat poeder gekregen van de zuster. En wat verbandjes. En dan ga ik voor jouw arm zorgen. En dan breng ik ook wat eten mee. En zo doen ze het. Ica maakt wat takjes, een dakje. En ze maakt een hutje. En daar blijft Doelin. Dan hoeft hij niet terug naar die akelige hut. Een paar dagen later klinkt weer dat geluid in het dorp waar Ica woont. De auto komt weer. De tafel wordt weer neergezet en de stoelen eromheen. De zuster is er ook weer. Ze komen nu wel vaker. Ica vindt het altijd fijn als ze komen. Ze begrijpt nog steeds lang niet alles. Maar toch luistert ze zo graag naar die verhalen van de zuster. En ze moet er ook vaak 's avonds nog aan terugdenken, wat die zuster daar nou toch allemaal mee bedoelde. Dit keer luistert Ica ook weer goed. De zuster heeft platen bij zich, waarop ze laat zien hoe je eten klaarmaakt voor kinderen en nog andere dingen. Maar dit keer luistert Ica toch niet zo heel goed. Af en toe kijkt ze eens om naar die auto en dan doet ze een stapje achteruit en nog een stapje. En ze kijkt weer eens naar die auto. Nog een stapje loopt ze achteruit tot ze helemaal achteraan staat. En de andere mensen merken niks, want die luisteren naar wat die zuster vertelt. En als Ica helemaal achteraan staat, kijkt ze eens naar die auto. Ze heeft het al wel goed gezien. De deur van die auto staat open. En ze denkt, zal ik het doen? Ja, denkt ze, ik doe het. En voordat iemand het kan zien, kruipt ze in die auto. Ze heeft al een plekje gezien. Over een stoel hangt een kleed. Ze tilt het kleed op. Ja, daar onder de zitting van die stoel is een mooi plekje. Ze maakt zich heel klein. Zo, het kleed weer terug. Niemand heeft het gezien. Daar zit ze dan. Het plannetje kwam zomaar ineens. Nu moet ze wachten. Als de zuster uitverteld is, wordt alles weer opgeruimd. De tafel wordt weer in de auto gezet. De stoelen. De jongens gaan weer zitten. De zuster gaat in de auto zitten. De portieren van de auto klappen dicht. En de auto gaat rijden. Niemand weet dat daar onder die stoel nog iemand mee rijdt. En daar gaat de auto. En dat hobbelt en dat bobbelt wel een beetje, zeg. Die weg daar is nog niet zo mooi. Allemaal kuilen. En Ica zit natuurlijk helemaal een beetje weggestopt. En soms dan moet de auto helemaal over het zand rijden. Oh, het duurt wel een poos in de auto, hoor. Daar had Ica niet aan gedacht. En nou even denkt ze, oh, nu gaan we denk ik een brug over. Dat voelt ze wel een beetje. Maar daarna gaat de auto weer wat rustiger rijden. Ze denkt, misschien rijden we nu wel op zo'n mooie weg. Zo'n weg met zo'n zwart laagje erop. Zo'n asfaltweg natuurlijk al. Dat voelt ze wel. Wat duurt dat lang, die reis? Zou het allemaal wel goed komen? Maar na een hele poos merkt ze dat de auto langzamer gaat rijden. En ze hoort wat, ze hoort mensen uitstappen. En de auto rijdt nog eventjes en dan hoort ze nog meer deuren opengaan en gepraat. En dan wordt het stil bij de auto. De deuren zijn weer dicht. Ja, ze denkt, ik wacht nog maar even. En dan blijft het stil. En na eventjes denkt ze, ik zal eens gaan kijken waar ik nou ben. Ze doet die deken weg. En dan komt ze tevoorschijn. Het is wel donker, zeg. Zou het nou al zo laat zijn dat het al bijna nacht is? Ze kijkt dus door het raampje naar buiten. Ze staat in een... De auto staat in een soort schuur. Oh, ze voelt dus aan de deuren van de auto. Die zijn op slot. Hoe moet dat nou toch? Daar had ze allemaal natuurlijk niet aan gedacht toen ze in die auto kroop. En opeens voelt ze ook dat ze eigenlijk best wel moe is van alles. En dat ze ook een klein beetje trek begint te krijgen. Had ze nou ook maar wat te eten hier? Te eten? Oh, opeens denkt ze eraan dat nou haar vriend op de steen zit. Doelin, die heeft natuurlijk nou ook niets te eten. Oh, wat dom van haar. Daar had ze niet aan gedacht toen ze in die auto kroop. Hoe moet dat nou toch? Oh, was het dan misschien toch niet zo'n slim plan? Ze wilde zo graag steeds dicht bij die zuster zijn. Ze dacht, die zuster die vertelt zo mooi van de Bijbel. Daar heeft die zuster het dan over. En ze dacht, als ik nou eens met haar meegaat. Maar misschien zegt die zuster dat het dan niet mag. Ze dacht, dan kruip ik gewoon in die auto. En dan kan ik nog veel meer van die God van de zuster horen. Dan ga ik met haar mee en dan ben ik bij haar in de buurt. Dat dacht Ika. Wie moet ze nu om hulp vragen? Zou ze gaan bidden? Tot de geesten? Dat hadden de vader en moeder haar altijd geleerd. Daar moest ze wel eens meer aan denken. Tot de goede geesten of tot de boze geesten? Ja, denkt ze. Of zal ik tot die God van de zuster gaan bidden? De zuster had het pas nog gezegd dat je alles tegen de Heere mag zeggen en alles aan de Heere mag vragen. Hij wil altijd naar je luisteren, zei de zuster dan. Zou ze dat dan maar doen? Dat doet ze. En zo zit Ika daar in de auto. Het is de volgende ochtend al, als Ika weer voetstappen hoort. Ze hoort wat. De deur van het schuurtje wordt opengemaakt. En er komt iemand naar de auto en Ika zit een beetje in een hoekje. Ze weet niet hoe het nu af zal lopen. Iemand moet iets pakken uit de auto. De klep van de auto gaat open. En die blijft openstaan. Ika denkt, ik klim er gauw uit. En snel glipt ze uit de auto. Dan komt ze in de schuur. En snel gaat ze door de deur van de schuur en komt ze buiten. Dat licht is wel scherp, zeg. Het is alweer dag. Maar wat ziet ze? Een groot huis en een schuur. En daar allemaal mensen. En weten jullie wie ze ook ziet? De zuster. Ja, ze denkt, ik ga gewoon naar haar toe. En ze loopt zo naar die zuster toe. En de zuster ziet haar komen. En ze zegt, hè? Jij hier? Ik ken jou. Van gisteren. Ja, zegt Ika, u was gisteren bij ons in het dorp. Maar hoe kom jij hier? Zegt die zuster. Ja. En dan gaat Ika alles vertellen. Dat ze zo graag dicht bij de zuster wil zijn. Dat ze zo graag nog veel meer wil horen van hoe ze voor mensen kan zorgen. Maar ook van die God, van de zuster. En ze vertelt ook van haar vriend die op de steen zit. Oh, zegt ze, en hij heeft niemand. En hij moet eten hebben, want hij heeft niets. Die zuster luistert heel goed naar haar. En ze gelooft Ika ook. Ze begrijpt het, wat Ika gedaan heeft. En ze zegt, weet je wat, ik weet hoe we het op kunnen lossen. Blijf jij maar hier vandaag. En ik ga met de bus terug. En ik ga zoeken waar jouw vriend is. En zo doen ze het. Ika mag daar blijven, die dag. En ze kijkt overal rond. In dat grote huis wonen nog veel meer kinderen. Waarvan de vader en moeder niet meer voor ze willen zorgen. Of niet meer voor ze kunnen zorgen. En er zijn ook dieren. Oh, denkt Ika. Als Doelin hier is mag blijven. Dat is fijn. Er zijn kinderen die alweer leren lopen. En kinderen die voor de dieren daar mogen zorgen. En als het avond is, hoort ze weer dat geluid van die auto. De auto komt weer terug en wie stapt er uit de auto? Doelin, met zijn stokken. En zijn gezicht is blij. Hij zegt, Ika, de zuster heeft gezegd dat ik hier mag blijven. Ik hoef niet meer terug naar de hut van mijn moeder. Ik hoef ook niet meer alleen te wonen bij de rivier. En hier krijg ik eten. Oh, fijn hè, zegt Ika. Ja, zegt Doelin, ik ben blij dat jij dat voor mij hebt gedaan, dat je voor me hebt gezorgd. Ja, zegt Ika, maar weet je, Doelin, ik weet niet of ik daar eigenlijk wel voor gezorgd heb. Ik denk dat die God van de zuster dat gedaan heeft. Maar dan moet jij wel vertellen aan mij wat jij hier leert, hè, bij de zuster. Want dan kunnen we misschien samen die God van de zuster beter leren kennen. Dan gaan we samen zingen. Psalm 136, vers 22 en 26.
Zeven kinderen gaan van de zonneschool af. En toen ik net rondkeek, toen de meiden achterin ook hebben rondgekeken, toen zeiden ze, hey, Annemarie is er niet. Ik weet niet waar Annemarie op dit moment is en ik heb haar ook niet meer kunnen bereiken. Dus ouderling Driesen, als u de Bijbels gaat uitreiken, dan hebben we er twee minder. Maar als u dat toch voor die vijf kinderen naar voren wilt komen, dan wil ik ook vragen of Annette en Lieneke, Helene, Nicole en Christine ook naar voren willen komen om afscheid te nemen van ons. Het is een heel bijzonder moment. Jongelui, willen jullie naar voren komen?
Zo, jongelui. Meester Vleeris die vroeg mij gisteravond of dat ik op het Pinksterfeest, dus nu vandaag, de Bijbel aan jullie uit wilde reiken, nu jullie afscheid nemen van de zondagsschool, op het Pinksterfeest. Als het nu geen Pinkster geworden was, waarvan meester Jacob verteld heeft, en waarvan nog de dominee over gepreekt heeft, zou ik dan de Bijbel aan jullie uit hebben kunnen reiken? Wat denken jullie? Ik denk het niet, hè? Nee. En daarom wat een wonder is het dat het Pinksterfeest geworden is. We hebben het gehoord. De Heere heeft zijn Heilige Geest uitgestort in de kerk. En door die Heilige Geest is het dat wij ook hier de Bijbel mogen hebben. Ik mag hem aan jullie geven. En jullie mogen in ontvangst nemen. Dat is nog mogen. Maar dat is ook al een wonder weer. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat Gods woord hier in de Bijbel beschreven staat. Waarin beschreven staat dat wij allemaal, ook jullie, en niet alleen jullie, wij allemaal een nieuw hart moeten krijgen. en ook kunnen krijgen. En dat kan door het werk van de Heilige Geest, die wil vertellen in het woord van God, hoe dat de Heer Jezus gestorven is, geleden heeft en gestorven is voor zondaren en zondaressen. En dat zijn niet alleen oude mensen, maar ook kinderen, kleine kinderen. En dat hebben jullie ook nodig, dat jullie dat door het werk van de Heilige Geest gaan leren. En ik zei net al, wij mogen de Bijbel aan jullie geven en jullie krijgen, jullie mogen de Bijbel ontvangen. Maar er zijn zo talloos vele kinderen op deze wereld die niets van de Bijbel weten. Of zij hebben er wel van gehoord, maar het is verboden om de Bijbel te lezen en te krijgen. Wat wil de Heer dan nog? Onderscheid maken met jullie, met ons hier allemaal. Wij zullen die talloze kinderen ook en oudere mensen, we lezen er bijna dagelijks van in de krant, die vervolgd worden omdat ze willen leven bij en uit de Bijbel. En dan krijgen jullie een zakbijbel. Geen hele grote Bijbel die je op een tafel kan leggen, maar je kan hem in je zak stoppen. Dus je kan hem eigenlijk altijd bij je dragen. En nu las ik wel eens, ik heb wel eens gelezen van een soldaat die aan het front was en die had ook zo'n zakbijbel. En die had hij in zijn borstzak van zijn uniform gestopt. En vanuit de vijand, een andere soldaat, die schoot op hem en er gebeurde niks. En wat bleek nu een poosje later? Die kogel van die vijand, die was in de Bijbel blijven hangen, zodat die niet in zijn hart gekomen was. De Bijbel had zijn hart beschermd en zijn leven gespaard. En nu kan de Bijbel, hier Gods woord, door het onderwijs van de Heilige Geest, kan ons hart, ons dodelijk gewonde hart, redden en genezen van datgene wat in ons boze kinderhart ook leeft. Vraag er maar veel om en draag de Bijbel maar veel bij jullie en zoek daarin maar alles wat je nodig hebt. Lees er maar veel in. Lees er maar stuk. Want als je hem nou weglegt in een kastje en je kijkt er over een jaar nog eens na, ja, die Bijbel die blijft mooi, maar die blijft ook dicht. Ja, maar lees er maar veel maar. En ik zou zeggen, wil je me dat beloven? Nou, beloof het maar aan de Heer. Hè? En dan heb ik hier de Bijbel voor Helene van Wezel. Daar staat in, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Die is voor Helene. Alsjeblieft, Helene. En dit is voor Christine Huisman. En daar staat in, en dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Alsjeblieft, Christine.
Dank u wel.
Annette Arissen, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Alsjeblieft hoor. Lieneke, Jezus, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Vraag dat maar veel, kind, alsjeblieft. En dan Nicole Cadux. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alsjeblieft, kom. En dan gaan we jullie toezingen. Dat doen we staande. Op het programma staat het samenzang, het toezingen, de morgenzang, vers 4 en 5. Zoals het afgedrukt staat op het programma. nu aan het eind gekomen zijn van deze Pinksterfeestviering, mag ik u nu voorgaan in dankgebed. Groot en heerlijk God, aan het einde van deze middag mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. Om uw naam in alle ootmoedigheid mocht het zijn te erkennen, voor het voorrecht dat wij nog mochten ontvangen met onze kinderen, met de kinderen van de zondagsschool, dat wij nog het Pinksterfeest mochten vieren tezamen. Wij mochten nog luisteren naar de Pinkstervertelling, hoe dat gij, o Heilige Geest, in uw kerk zijt uitgestort, en hoe dat u ook nu nog zondaren wil bekeren tot u de levende God, hoe dat u ook nog in kinderharten wil wonen en werken, kinderharten die van nature zo ver van u zijn afgedwaald, en dat die waarin de zonde ook zo leeft, ook kinderharten wilt u nog bearbeiden tot zaligheid, door waarachtige wedergeboorte en bekering. Dat hebt u zelf beloofd, Heere, in uw woord, reeds in het Oude Testament. We hebben het vanmorgen mogen horen en het is bevestigd tot op de dag van vandaag. O Heere, mogen wij nu van u afsmeken, zou u dat ook onder ons willen doen? Wilt u zelf nog met uw geest rijk wonen en werken onder ons? Ja, Heere, dat ook uw kerk gebouwd mocht worden. En dat niet alleen in de harten van de kinderen, er is niemand te jong, maar er is ook niemand te oud, om nog bekeerd te worden tot u de levende God. O, dat wij tezamen dan u nog mochten zoeken, voor het eerst of bij vernieuwing, om van al onze zonde en schuld verlost te worden, door het enige middel tot genezing. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Wilt u bijzonder ook zijn met die kinderen die nu van de zondagsschool af zijn gegaan? Zij gaan verder hun levensweg, maar ze hebben uw woord gekregen. Geef, Heere, dat zij verbonden mogen worden aan uw woord. Dat zij u mogen zoeken in uw woord en u mogen vinden, zoals wij dat allemaal nodig hebben door het werk van uw Heilige Geest. Wij dragen ook al het personeel van de zondagsschool aan u op, degene die leiding geven, degene die mogen helpen, wil hen bekwamen in dat schijnbaar eenvoudige, maar toch ook zo moeilijke en gewichtvolle werk, om uw woord in alle eenvoudigheid duidelijk te maken en te leggen aan de deur van het hart van deze jonge kinderen. Heere, wil er nog uw zegen aan verbinden, en dat al degenen die dat werk mogen doen, ook zelf geleerd mogen zijn en onderwezen in de weg die zij de kinderen mogen voorstellen. Ga nu verder met ons als wij van hier gaan. En zo het u behagen kon, wil ons ook vanavond weer in uw huis brengen. Om ons te stellen onder de verkondiging van uw woord, bekwaam ook dan uw dienstknecht tot het werk waartoe hij geroepen wordt. Schenk hem alles wat hij nodig heeft. Maar wil ook ons allen, klein en groot, geopende oren en een ontsloten hart schenken, opdat mocht het zijn, uw woord ingang mocht vinden in ons alle hart. Bij u is zo'n volheid, Heere, en Bij u is toch alles te verkrijgen voor een arme zondaar en een arme zondares. En dat het gebed maar mag zijn, Heere, doe het ook aan mij. Dat vragen wij van u niet omdat wij het verdiend hebben, of waardig zijn, maar wil het nog doen naar de grootheid van uw barmhartigheid en naar de vastheid en de trouw van uw verbond, alleen om Jezus willen. Amen. Wij gaan nu samen nog zingen Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Psalm 98, het tweede vers.
Voordat we naar huis gaan. Ik vind dat jullie zo goed hebben meegedaan vanmiddag. Wil ik graag tegen jullie zeggen. Fijn dat het allemaal zo goed mocht gaan. Bedankt dat al die mensen hier wilden zijn om belangstelling te tonen voor het werk van de zondagschool. Het was goed om u hier te ontmoeten. Het was ook goed om te weten dat er thuis ouderen en zieken zijn die ook met ons hebben meegeluisterd. Namens alle meesters en juffen van de zondagschool wil ik u graag Gods zegen ook toewensen op het vervolg van de Pinksterdagen. Bedankt voor wat u in de collectezak hebt willen stoppen. Voor een andere gelegenheid, zo de Heere wil en wij leven, graag ook weer tot ziens. En tot slot, jullie krijgen nog iets mee, hè? Dat heb je al zien liggen. Ja, en dat gaan we nog aan jullie uitdelen. De dames die van de zondagschool zijn afgegaan, jullie boek ligt in de consistorie. Ik wil jullie vragen om daar nog even naartoe te komen. Om dan al die meesters en al die juffen nog even een hand te schudden. En dan kunnen jullie daarna ook naar huis gaan. Als dan het orgel gaat spelen, kan iedereen weer naar huis toe.